Met het NOS-journaal. De Duitse bondskanselier Angela Merkel en premier Rutte zijn optimistisch over de Brexit-onderhandelingen. Een akkoord zou binnen handbereik zijn. Merkel is op bezoek bij Rutte om de EU-top van volgende week voor te bereiden. Naast de Brexit gaat het om immigratie. Nederland en Duitsland streven naar Turkije-deal-achtige afspraken met Afrikaanse landen, aldus de premier. Ook de verijdelde hekoperatie van Rusland in Den Haag staat op de agenda. Dit zijn zeer ernstige kwesties waar we zeker over moeten praten, aldus bondskanselier Merkel. In Lage Zwaluwe bij Breda zijn een groot drugslaboratorium en een hennepkwekerij ontdekt. De politie heeft meerdere mensen aangehouden, maar hoeveel is niet bekend. Het drugslab zat in een loods waar het een puinhoop was. Volgens de politie stonden er vaten van 2 meter hoog en werd er mogelijk amfetamine gemaakt. Het opruimen gaat dagen duren. De hennepkwekerij bevond zich onder de grond. Musicalproducent Fred Boot heeft een koninklijke onderscheiding gekregen voor zijn musical Soldaat van Oranje. Dat gebeurde 8 jaar na de eerste voorstelling. Boot kreeg het lintje van burgemeester Visser van Katwijk. Soldaat van Oranje is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van Erik Hazelhoef Roelsema. Het is de langstlopende musical in Nederland. De voorstelling werd ruim 2500 keer opgevoerd en bekeken door meer dan 2,7 miljoen mensen op het voormalige vliegveld Valkenburg bij Katwijk. Nog tot na 11 vanavond zamelen de samenwerkende hulporganisaties geld in voor de slachtoffers van de aardbeving en de tsunami die Sulawesi een paar weken geleden trof. Rond 8 uur vanavond was er 8,8 miljoen euro ingezameld via Giro 555. Het actiecentrum is in beeld en geluid in Hilversum. Daar zit een belpanel. Vanavond wordt in het televisieprogramma Pauw op NPO 1 de eindstand bekendgemaakt. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het helder. Het koelt af tot ongeveer 11 graden. Morgenochtend bewolking en in het zuiden wat lichte regen. 'S Middags overal zon. Dan wordt het tussen de 20 en 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
Goedemiddag, dames en heren. Allemaal hartelijk welkom bij de finale van het Ouderen Songfestival.
Het Ouderen Songfestival gaat weer van start. In september en oktober zijn er 10 voorrondes door het hele land. In Amsterdam zijn er 4 voorrondes. Op zondag 2 september in het Leo Polakhuis. Donderdag 6 september in de Rode Bioscoop. Donderdag 20 september in het EV-Jan Twiskehuis. Zondag 21 oktober verpleeghuis De Venser. De aanvang is om 2 uur 's middags en de toegang is gratis. U kunt natuurlijk ook zelf meedoen. Geef u op via de website www.ouderensongfestival.nl. De Grand de Finale is op zaterdag 8 december in het De La Marck Theater.
1 nacht alleen, ah, 1 nacht alleen. Met de stilte om me heen, 1 nacht alleen.
Weet je, sommige mensen zijn altijd alleen. Mensen van alle leeftijden. Bij Humanitas Amsterdam zijn ze hard op zoek naar 150 nieuwe vrijwilligers. Mensen die zich willen inzetten tegen eenzaamheid. Want met een paar uur per week maak jij het verschil. Word vrijwilliger bij Humanitas en meld je aan via 1nachtalleen.nl. Humanitas, samen tegen eenzaamheid.
1 nacht alleen, ah, 1 nacht alleen.
Jij bent vandaag mijn gast en niet zomaar. Ik vind je een leuke kerel, maar je hebt natuurlijk wel wat te vertellen vandaag. Je hebt pas geleden een boek geschreven met gedichten. En daar gaan we het over hebben. Ik wil dat de luisteraars alles erover naar weten komen.
Dat mag. Ik moet wel excuseren. Ik ben enigszins verkouden. Dat is een heel knap hinderlijke verkoudheid gaande in Zuidoost.
Ja.
Ik krijg er maar niet uit. Een beetje verstopte neus en een beetje een kriebel.
Ik heb er geen last van. Ik denk dat die verkoudheid mij heeft overgeslagen.
Ja. Ik ga je pasen. Ik ga je met alle liefde omgeven.
Pasen alsjeblieft, die vriend.
Wie wilt hem hebben? Bel. Je krijgt een verkoudheid cadeau.
Luister, Auke. Laten we gelijk een starten. Wie is Auke? Hoe was je als kind?
Vrolijk en blij.
Ja, dat is wel heel kort door de bocht. En Auke, vertel de luisteraars eens een beetje wie Auke is.
Nou, ik ben Auke dus. En als je het echt wilt weten, de echte Tori.
Ja,
out of the comfort zone. Ja. Ik ben geboren in Eindhoven.
PSV'er.
Ja, hey. PSV, wegspoelen. Wat was dat grapje ook weer? Dan door het weer. Dat kampioenhuis. In ieder geval. Ja. Maar ja, woon ik dus naast Amsterdam Arena. Joepie. Even. Geboren Eindhoven. Daar de hiphopdagen op een gegeven moment meegemaakt. Van Dam en 24K. Toen op een gegeven moment naar Deventer verhuisd. Daar woonde mijn vader op een gegeven moment. En daar de opkomst van Osdorp-passie gezien.
Ah,
en
prachtig.
De vertaalslag van Engelstalig naar Nederlandstalig gezien.
De Nederop.
Ja.
We waren een van de eerste, hè, de Osdorp-passie.
Ja, en de baan berekend. En
ja, zeker weten.
Heel erg ook geobserveerd van wat gebeurt er eigenlijk.
Nou.
Zelf altijd bezig geweest met hiphop. Ik heb ook bezig geweest met graffiti. Twee keer serieus.
Zou ik niet denken. Als mensen, als jullie ook zien, het is een doorsnee bakra. Echt waar.
Tata, geen bakra.
Een tata. Ja. Een doorsnee tata. En
nou, camouflage is de beste.
Ja, echt waar. Echt mooi, maar dat je zoveel verschillende dingen hebt gedaan. Hebt meegemaakt in je jeugd. Maar ga verder. Ja. We waren bij graffiti, breakdance.
Nou, breakdance deed ik echt toen ik klein was.
Ja.
Ik kon backspin wel goed, maar daar bleef ik bij. Ja, graffiti, ik kon op zich wel heel goed tekenen en op zich ook heel goed rennen. Maar op een gegeven moment had ik wel geluk om de eerste twee keer dat ik serieus wilde doen ook meteen opgepakt te worden. En...
Oh, dus je bent ook nog een boefje geweest.
Natuurlijk ben ik een boefje.
Ben je crimineel en je woont ineens in de Bijlmer? Hey,
nee, Bijlmer heb ik er niks uitgehaald. En, in de Bijlmer heb ik zo'n IKEA-karretje meegenomen.
Oké. Laten we hopen dat er niemand meeluistert.
Vooral geen IKEA. Maar dat was nou iets typisch Bijlmers.
Ja.
Ik kwam in de Bijlmer wonen en ik zag overal van die ijzeren dingen door de gaten van de balkon steken.
Ja.
Van die rode dingen. En ik denk, wat is dat?
Ja.
Het is te massief voor wasgoed op te hangen.
Ja.
Ik zie nergens wasgoed. Echt die twee jaar rondgelopen van, wat is dat toch?
Ja.
En op een gegeven moment ga je een billykast halen bij IKEA. En je hebt geen auto. Dus ja,
Billy.
Hoe
ik
ga je dat meenemen?
Ik van de Kallax.
Ja, ik van de boeken. En dan denk je, zo'n karretje, dat is wel handig, zo'n karretje. Dus die neem je mee.
Ja.
En door die binnenstraat. En dan heb je je spullen uitgeladen en in de woonkamer gezet. En dan moet je de karretje eigenlijk terugbrengen.
Ja.
En ik denk, zo'n karretje is wel verrekkers handig in al die binnenstraten.
Ja.
Dus zet je hem op het balkon. Maar dan staat hij goed in het weg.
Ja.
Dus denk je, hoe zet je hem neer? En op een gegeven moment zet je hem, weet je wat, ik zet hem op de zijkant. En ik steek zo die dingen door de gaten heen.
Ja.
En op het moment
dat
ik dat deed, dacht ik, is dat het? Dat is nou echt een Bijlmer-traditie.
Klopt.
Die IKEA-karretjes.
Klopt.
En toen ging ze ook weer tellen, echt op honderden.
Ja, klopt. We zijn vindingrijk hier in de Bijlmer. En dat weet je
wij
zelf.
Wij vinden heel veel.
Want je woont er ook al zo lang. Dus
Uber is van ons afgekeken, dat weet je.
Ja. Hij deed eigenlijk nog steeds snodder. Maar
snodder. Maar Uber is voor de Zuidgasten.
Ja. Hey, maar luister, ook. Ik vind het nu al heerlijk dat je zit hier zo.
Dankjewel.
Maar nu heb je heel veel gezegd, maar nog niks verteld over je jeugd. Hoe was je als jongetje?
Nou, als jeugd was als jongetje vrolijk, nieuwsgierig.
Prachtig.
Met hiphop bezig. Avontuurlijk.
Ja.
En op een gegeven moment ben ik door rode draad in mijn leven is hiphop.
Ja.
En dat ontdekken, wat gebeurt daar? Daar mee bezig gaan, concerten proberen te organiseren.
Oh, leuk. Wat kan je ons daarover vertellen? Van waar is dat ineens gekomen, dat je ook ineens een concert wilde neerzetten?
Waarom ik dat wilde neerzetten, is omdat er zo geweldig mooie dingen gebeuren. Op zich, er is iets heel moois, maar niet veel werd er gedaan.
Ja.
Je wilt er betrokken zijn. Je wilt niet met je back against the wall zitten, gewoon meedoen en tegenaan gaan en vertellen wat er gebeurt.
Ja.
En eerst als DJ, maar ik was ook toch iets te zuinig op mijn plaat om echt fanatiek DJ te zijn.
Ja.
En op een gegeven moment was ik betrokken geraakt bij een illegaal radiostation in Deventer. Je zei al iets over boefjes.
Ja.
En dan had ik een hiphop programma Kattenbak 5.
Kattenbak 5.
Van de Aristocrats, vond ik een geweldige naam.
En om nou te
En om dan te gaan vertellen wat je eigenlijk allemaal doet, ging ik op een gegeven moment mensen interviewen.
Ja.
En toen kwam Arthur van Osdorp-passie op het idee, waarom ga je een magazine maken?
Ja.
En toen keek ik me aan eigenlijk van, ja, waarom eigenlijk ook niet? Je had de O-magazine, maar dat is dan echt, even heel zwart-wit, politiek incorrect te zeggen, een wit magazine.
Ja.
En dan moest je aankloppen als een zwarte muziekstroming van, zou je ons op een serieuze manier aandacht willen geven?
Ja.
Overal waar we kwamen gegaan, in die generatie, werden we met de nek aangekeken. We kregen op zich niks voor elkaar.
Hip-hop was
gemixt. Ja. Nee, het was herrie, alles.
Ja, klopt.
Die generatie van ons, die heeft letterlijk gewoon de deur ingetrapt. Bomb Rush. Ja. Eén iemand kocht een kaartje, bij wijze van spreken. Ja. Bij wijze van spreken natuurlijk. Ja. Hè? Het is allemaal theoretisch. Ja. Toch? En ik ging naar binnen, duwde de nooduitgang open en wap, met z'n allen naar binnen. Dat was die state of mind.
Klopt.
En ook van waarom zouden wij ons best doen om bij een andermans tafel te gaan zitten als we niet eens op een normale manier aan tafel mogen zitten. Ja. We gaan die eigen tafel dekken en eigen tafel maken. En ja, waarom geen magazine maken eigenlijk? Hele goeie. Mijn vader is uitgever.
Ja.
Voor Old School. Ik grijp opeens heel hard met mijn koptelefoon.
Ja.
En ja, dus het kopieerapparaat bij mijn vader op zijn werk aangekeken. En hoe bouw je eigenlijk een magazine? Zodoende begonnen, artikel 12. En daarmee heel veel mensen ontmoet. Het was eerst een landelijke hiphop magazine in Nederland.
Los van de Oostdorp-possie, wie heb je die tijd nog meer ontmoet die al een beetje popiop was? Of,
iedereen heb ik ontmoet.
Ja?
Iedereen. E-Life, Kane, Deems.
Prachtig.
Deems hebben nog een handtekening aangevraagd toen ik 12 was of zo.
Dat is, ja, nou ja,
Deems. Damn, 24K.
Ja, ja. Tony Scott.
Die heb ik ook wel gezien, maar ik was toen nog niet in Amsterdam.
Oké.
Ik kwam in de eind jaren 90 in Amsterdam. En ik richtte me echt op de hele scene. Dus maar, ja, mensen zeiden van, dan moet je naar de Melkweg komen of naar Paradiso om helemaal optreden. Ja. Dus ja, die heb ik ondertussen wel gezien. Ja, als je naar Lutje Broek gaat optreden, ga ik met je mee. Want dat is veel leuker.
Ja, klopt.
Gewoon
waar.
Daar waar je denkt van, je wat moet je daar doen?
In de herberg.
Ja, gewoon kijken waar het is.
Ik vind het toch wel heel mooi om te horen van jou ook. Want we gaan het straks over heel wat anders hebben. Maar ik wist dit stuk niet van jou natuurlijk. Ik zit al 2 jaar naast je in de kerk. En ik wist nooit dat je gewoon een echte OG bent. Gewoon, hè?
niet alles. If you got a crew, you better tell them.
Je bent gewoon de Sus Nights van de kerk, hè?
Nou, Sus Nights is misschien net de verkeerde. We gaan even nadenken over een beter.
Ja.
Ook geen Puff Daddy.
Nee. Maar luister, de taal, hè. We sprak net over de hip-hop van, weet je, van die tijd. Wat was de taal die toen gesproken werd? Wat wilden ze voornamelijk uitbeelden?
Wat in die generatie eigenlijk was, is dat we heel erg de Amerikaanse stijl kopieerden.
Ja.
En daar ons eigen ding mee probeerden te vinden. Ja. En dat was zoeken, want je probeert als Engelstalig in de Nederlandstalige markt iets te doen. Dat is lastig. En dat was ook zo'n mooie van, dus toen Oslo-passie doorbrak. Het was misschien niet wel of jouw stijl, maar heel simpel. Als jij wilt communiceren met iemand, doe je dat in de taal waarin je vloekt, waarin je vrijt, waarin je nadenkt.
Ja.
Waar je onbewust mee bezig bent. En dat is eigenlijk Nederlands.
Ja.
En toen kwam X-Teens ook. En dan van, dat is een hele andere flow.
Spraakwater.
Ja, en daaroverheen kwam Braakwater van Osdorp-passie weer. En dat was ook een knetterhard.
Zo, dat was echt een beef. Dat was de eerste beef.
Dat was een interessante beef.
Ja, dat is de Nederlandse beef. Hey.
En we kwamen mee. Toen had je ook op een gegeven moment Cousin Steve, Westland, Oude Kerkenkaffers. Op een gegeven moment ben ik een beetje eruit gegaan, want ik kreeg een kind.
Je had andere interesses ook?
Nee. Ja, interesse is op een gegeven moment heb je het wel gehad. Komt op een gegeven moment 50 Cent uit. Is leuk.
Ja.
Maar ik heb al Just Ice en Ice Tea meegemaakt. Dus
ja, en Ceramic Slot.
Ja,
Two Life Crew, Public Enemy.
Die
NWA, hè?
Ja.
Dat is ook mijn shit.
Ja, daarom. Ja. Ik liep laatst door de poort een tijdje geleden en mijn zoon begon op een gegeven moment NWA, The Police, te rappen. En ik zei, hey, hold up.
Ja.
Ik van, dit. En toen bedacht ik eigenlijk van, eigenlijk wel geinig.
Ja, ja.
Toen die plaat uitkwam, was ik even oud als mijn zoon.
Dat vind ik leuk dat je dat zegt, want je weet dat 2 jaar geleden kwam de film uit van NWA. En toen moest ik best wel lachen dat die kleine kinderen deden alsof het hun film is, terwijl het onze film is.
Juist, ja, dat. dat soort dingen. Ik bedoel, dan op een gegeven moment heeft mijn zoon ook wel door van, die nieuwste hiphop is eigenlijk helemaal geen, niks aan.
Is geen echte rap, hè?
Nee. En dan heb ik zoiets van, heb je wel eens naar Winnen geluisterd of zo?
Ja.
En Winnen, op een gegeven moment, dat was het. Op een gegeven moment krijg je een kind en moet je de tering naar de nering zetten.
Ja.
Er moet gewoon kost gewonnen worden. En dus leuk en aardig dan hiphop, maar er moet gewoon geld verdiend worden.
Ja, klopt.
Dus ik had een 9-to-5. En ja, dan raak je een beetje uitgeput. En het was ook een moeilijke relatie met de moeder van mijn zoon.
Ja.
en erbij me bezig aan overleven. En cool. Dan is het van, ja, met muziek bezig zijn terwijl het geen grote vetpot is of bijna niks oplevert.
Dan moet je toch, tijd zeker niet.
Nee, dan moet je dus even beslissingen maken. Dus op een gegeven moment ben je klaar mee. En dus ik heb mijn magazine gestopt. Ik ben wel lokaal reporter gebleven altijd.
Ja.
En ook als zijdelings dus lokaal de scene in de gaten houden. En toen heb ik de hele Belmestel ook nog meegemaakt.
Ja.
En dat was heel indrukwekkend om te zien. En dat was ook leuk. En dan kon je er gewoon echt met je neus bovenop zitten.
Ja.
En dat gebeurde in je eigen straat weer.
Ja.
En niet heel, door heel Nederland.
Ja, klopt.
Maar op een gegeven moment ben je ook een stuk ouder. En als de hele tijd Rakim kan me nog steeds boeien. En winnen kan me nog inderdaad steeds boeien. Kruimel die van Kiddo C vind ik nog steeds geweldig.
Ja.
En zoals Public Enemy ook op een gegeven moment, Everything is Everything.
Ja.
Nog steeds hard. Maar wel, we hoeven niet meer te schreeuwen.
Nee,
we weten waar we staan. We zijn wat ouder, we zijn wat gezapiger.
We zijn niet meer onzeker. Ook dat is het
dat
een
ook.
Beetje, denk
ja.
ik.
En als ik aan het werk ben en aan het concentreren, dan is het heel leuk en aardig, Public Enemy.
Ja.
Maar dan heb ik het even iets te druk voor in mijn hoofd. Dus dan heb ik gewoon jazz op staan. Maar dat is ook mooi. Dat is ook de proces.
Prachtige muziek.
John Coltrane ontdekken. Klopt. Miles Davis. Dave Brubeck.
Ja, klopt. En, dat heeft allemaal te maken met ouder worden, denk ik.
Dat ook. Ja. Maar ook, dat is ook een mooi vernippel. We gingen op zoek naar samples.
Ja.
We gingen op zoek naar roots.
Klopt.
Wij hebben het, Chuck D. rapte over over Louis Farrakhan en de Nation of Islam. Wie is dat dan? Dus ga je op onderzoek uit.
Moet je nagaan.
Ontdek je.
Toen al geen rap werd. En dat we niks, helemaal geen kaas hadden gegeten van de islam. En nu is het in deze tijd is het zo'n topic. Terwijl toen al werd er over geen rap eigenlijk.
Ja. Hè? En misschien is de context een beetje veranderd.
Ja, uiteraard.
Maar op onderzoek uitgaan. Want Nelson Mandela werd bij mij niet op school geleerd.
Nee.
Heb ik geleerd van, hey, wie is dat dan? Te gaan lezen.
Ik van de tv.
Huh.
Stom, hè? Eigenlijk, als je nu erover denkt, hoe je zo erover praat.
Ja.
Dat je die man eigenlijk alleen van de televisie kent.
Nou, op een gegeven moment door de muziek. En dat ken je hem ook wel van tv.
Ja, klopt.
Maar ik heb hem in het leven en het lijf niet ontmoet, maar wel gezien. Ik stond te janken op de Dam. Wauw,
ja.
Mandela.
Ja,
en,
ja.
Maar dat verrijkt je. En dan blijf je doorzoeken. En dan, ik ben soms een beetje laatbloeier, Spotify ontdekt.
Ja.
En dan ga je weer digging in the crates. En dan kom je de originele tracks tegen. Ook van Quincy Jones, die documentaire op Netflix. Wauw. Dan ga je weer verder. En dan denk ik, die vraag, je ontwikkelt je verder.
Ja, klopt.
Je hebt je brein, je smaak wordt als het ware ouder, volwassener.
Ja, klopt.
Laat ik het zo zeggen. De eerste keer toen ik bekeerde en ik kwam in de kerk, kwam ik erachter dat er heel veel mensen eigenlijk helemaal geen Bijbel hebben gelezen. Ik dacht van, dat is niet haaks.
Klopt.
Ben ik zelf de Bijbel gelezen? Oké. In 6 maanden tijd uitgelezen. Snap ik? Oké, dit en dit staat erin.
Ja.
Dan ga je op een gegeven moment de Bijbel leren erbij pakken. Ik in dit geval Derek Prince of Miles Monroe.
Ja.
En dan lees je hem weer opnieuw en denk je, wauw, die gelaagdheid. Je blijft opnieuw lezen.
Ja.
En er zit steeds diepere. Wauw. Er gaat zoveel meer licht in je hoofd branden.
Ja.
Dat idee om even een hele kleine, smalle, hele belangrijke zijstraat te nemen.
Ja, mooi.
En zodoende. Maar dat is dus hip-hop. En je gaat verder in het leven. En
klopt. We praten lekker door, mensen. Het gaat zo goed, dus een boots moet maar even wachten met de pokoe. Wij zijn gewoon lekker aan het praten hier zo. En ik denk dat de luisteraar wel een, ook net als mij hier zo zit. Een beetje aangegrepen door je praatstijl. En,
Ik doe wel even mijn sjaal uit. Dus
ik vind je verhaal ook wel een fijn. En doe je sjaal zeker uit, want ik doe geen. Geen CPR hier. Het is, als je neervalt, dan ben ik 112.
Nou, ik geloof wel dat je een hele goede hartmassage kan geven. Je hebt gewoon niet. Je bent jou niet nodig. Komt,
snap je wat ik bedoel, vrienden?
Ja.
Nee, nou, maar luister.
Ja?
Hip-hop, ik merk dat het heel erg belangrijk is geweest in je leven. En net zei je iets als, ik ben een laatbloeier, maar dat vind ik niet. Want als ik dit verhaal al zo hoor, ben je iemand die eigenlijk overal op tijd bij gaan wezen. Is omdat je nieuwsgierig bent. Snap je?
Dat kan je wel eens in de problemen brengen, heb ik wel eens gemerkt.
Ja, maar dat hoort bij het leven. Niet alles moet van een leien dakje gaan, denk ik.
Nee,
toch?
Nee. En als het van een leien dakje gaat, is het juist de bedoeling dat die valpartij en die landing dan weer helemaal sensationeel is.
Ja, ik denk dat het mooie is dat je zelf weer kan opbouwen als je dus gaat vallen bent, snap je wat ik bedoel? Ja,
de reis erheen is de van de ding.
Ja, ja, klopt. Maar het is heel mooi om te horen dat jij als een Eindhovenaar je zo vast hebt gebeten in de Amsterdamse hiphop eigenlijk. Want de namen die je net allemaal noemt, een heleboel gasten woonden in Amsterdam. En in Rotterdam ook een paar.
Ja, maar ook Utrecht, DJMS, ja. Laquatel uit Zwolle, El West uit Sneek, Zombiesport uit Groningen.
Wat vind je van opgegaan Zwolle eigenlijk?
Hey? Te gek, maar die heb ik even helemaal gemist, omdat ik met Jelle zat, mijn zoon.
Ja, ja.
En toen op een gegeven moment, oké, wat is er gaan? Hé, opgegaan Zwolle.
Ja.
Te gek, Styx en
prachtig,
Rico.
Hè?
Ja, en Typhoon.
Ja, Typhoon, prachtig.
En ik ben heel slecht in lyrics te onthouden, maar het is Rico die rapt op een gegeven moment, vond mijn huisbaas op het dak, gaf hem een trap en haalde hem eraf of zoiets.
Ja.
Ik vind het geweldig.
Prachtig.
Maar ook Tim Beumers. En mijn eigen broer, die heeft even heel kortstondig ook gerapt. Vond ik ook geweldig.
Heel mooi. Dus je hebt een broer. Heb je broers tussen?
Ik heb twee oude broers en één stiefbroertje.
Nou, oké. Hoe ging het bij jou thuis? Wat was jouw rang?
Hoe ga ik het goed uitleggen?
Ja, ik zie het al aan je blik. Dus dat is een spannend verhaal.
Maar mijn oudste broer is heel intelligent en heel goed in wat hij doet. En daar werden we tot vervelend toe mee vergeleken. Dat was vervelend.
Dat kan zwaar zijn, ja.
Mijn middelste broer was op zich een... er kon geen genoeg behang in huis zijn, als het ware. Er was altijd ruzie.
Ja.
Dat was vervelend, dat was jammer. Maar hij heeft ook heel veel talenten. Maar die ging... die was ook heel goed in graffiti en die ging dan ook wat meer aan de verkeerde kant van die lijn zitten.
Ja.
En daar werd ik ook steeds mee vergeleken. En dat is ook heel vervelend.
Ja.
En eigenlijk was het bij mij op zich altijd wel goed. Want op zich vind ik alles best.
Ja.
Zolang ik mijn lolletje heb en gewoon nieuwsgierigheid kan voeden.
Ja.
En ja, ik kom ook uit een gebroken gezin.
Ja.
En ik weet dat mijn vader, die trouwens vandaag overleden is. Je hoeft geen sorry te zeggen, want hij heeft een mooi leven gehad.
Is heel vent, ja, maar ik vind de overlijden is altijd triest.
Het is triest, maar ik koester vooral alle rijke herinneringen.
Dat is het allerbelangrijkste.
Het is een heel lieve vader geweest. Hij heeft wel ergens een klap van de molenwiek gehad. En werd een beetje een kluizenaar.
Ja.
En ik heb die laatste dingen daarvan meegemaakt. En hij is op een gegeven moment ook bij mij komen wonen in de Bijlmer.
Ja.
Omdat hij heel behoevend werd en zijn huis letterlijk begon in te storten.
Ja.
En hij was sowieso al vaak bij mij en bij de moeder van mijn zoon en mijn Jelle.
Ja.
Dat was op zich wel gezellig. Maar dan krijg je een telefoontje van de buurman van... Hey, waar is je vader? Nou, die zit bij mijn tafel. Maar was loos. Ja, het huis begint in te storten.
Ja.
En dan zie je je vader, die dan op zich een heel rijk man is. Heel intelligent en heel goed.
Ja.
Maar niet met zijn... te veel klappen van het leven heeft gehad... dat hij niemand voor zichzelf zorgt, eigenlijk, zoals hij behoort te doen.
Triest, ja.
En wat nu?
Oudjes,
ja. Ja, maar zo oud was hij nog niet.
Nee,
maar
hoe jou was je vader?
Hij is 67 geworden.
Ja, dat is nog vrij
jong. Hij is veel te jong.
Ja.
Maar dan op het punt staan van... ja, wat gaat die oude doen?
Ja.
Hij weet het niet meer. En op een gegeven moment toch wel met de moeder van mijn zoon... en samen gesproken van... weet je, want we hebben nog maar een heel klein appartementje in de Bijlmer.
Ja.
Maar kom eerst bij ons terecht. En dan gaan we kijken in de rest van de familie. Want er zijn alle familieleden die wat meer huizen hebben en zo. Die gaan vanzelf wel op het idee komen van... laten we zijn huis verhuren aan onze vader. Je moet niet op mensen vertrouwen. In die zin. Wat is die les? Dus op een gegeven moment komen we...
Dat is de les wat je hebt geleerd in je leven. Hè?
Ja, dus hij bleef eigenlijk bij ons wonen. Tot we daar de D-buurt gingen verhuizen. Toen was mijn zoon... hij is 5 jaar geworden in de D-buurt. Even E-buurt bedoel ik.
E-buurt.
In de nieuwbouw. En toen mijn zoon 8 was, in 2010, werd hij op een gegeven moment heel ernstig ziek. En dat was echt aflopende zaken. We hebben hem nog kunnen verzorgen. En dus toch, ik had de grootste gebedspunt was dat in ieder geval mijn broers aanwezig zouden zijn.
Ja.
In zijn laatste dagen. En dat is me gelukt. Hij is heen gegaan. We wisten op een gegeven moment, het was echt aftellen. En ik zat op de bank tegenover hem en hij zat op zo'n notenbed in de woonkamer.
Ja, ja.
Mijn broers, één zat aan de voeteinde, de andere zat aan het hoofdeinde. Die zaten met hun hoofd op het bed. En op een gegeven moment mijn vader, die kijkt me nog even aan. Ik weet niet of hij zo'n blik kent, maar die even aan van wat? En ik knikte van, het is goed pa, ik heb de familie, ik ben er.
Ja.
Ik ben de man om even spookrijders te nemen.
Ja.
Ik ben de man. I got it. Ja. Ik ben goed opgevoed. Ja, dat zit op het goede spoor. Ik heb al je wijze lessen meegenomen.
Ja.
En je mag gaan. Ik heb het. Dus ik,
mooi.
Daar ging die. Maar 2010, hield hij het voor gezien.
Mooi. Ik denk dat je vader heel trots zal zijn als hij dit zo hoort. Je zo, hè, moet. Wij glunderen met glunder.
Hij zou glunderen op een wolkje.
Ja. Mensen, we gaan hier even bij laten. We gaan even naar een leuk plaatje toe. Ik moet even bijkomen van dit emotionele begin. Maar
ik heb
een
zakdoekjes bij me, hoor.
Ja. Ik zag het. Ik gebruik je sjaal gewoon. Moet, gooi even een plaatje erin. Mensen, we zijn weer terug. Glunderen met glunder. Ik zit hier nog steeds met Auke Verhoek.
Van der Hoek,
sorry. Ja. Ik wil net vragen, van spreek het zo goed uit? Maar dat was het dus niet. Auke, jij zei net, ik ben verder kouder, maar ik ben ook een beetje moe, hoor. Dus een, wat een leuk gesprek.
We worden oud.
We worden inderdaad oud. Maar luister, ik vond het heel mooi wat je net hebt verteld over je jeugd. Je liefde voor hip-hop, je vader. Ja, prachtig wat je, dat je toch nog even hebt verteld hoe hij zijn laatste minuten heeft doorgebracht met jou en je broers. Heel, heel, heel mooi om dat te horen en heel fijn dat je dat met ons wilt delen. We gaan dat gedeelte nu even achter ons laten. Wat is geweest, is geweest. Wat doe je momenteel?
Ja, maar jou kletsen dus.
Ja, kijk, ik heb jou natuurlijk leren kennen, omdat we zitten naast elkaar in de kerk.
Moet ik wel even tegen alle mensen zeggen dat ik altijd probeer dat ik één stoeltje verder zit. Dat ik mijn vrouw tussen Rodney en mij zet. Waarom? Die Rodney, dat is echt een brede gast. Ja, als we dan helemaal losgaan in de prijs, is dat wel eens een uitdaging.
Het valt mee. Maar we zitten nu al bijna 2 jaar samen. Hè? De tijd vliegt ongelooflijk. Ja.
En we hebben mooie dingen zien gebeuren.
We maken ook mooie dingen mee. En, maar hoe ik jou heb leren kennen, je was of bent natuurlijk fotograaf.
Ja.
Wat kan je me daarover vertellen? Van waar is die liefde gekomen? Want je vertelde net van alles over je liefde voor de muziek, voor een bladeren uitgeven, et cetera. Want je wilde toch wel dat de mensen meer kwamen te weten over de wereld waarin jij je bewoog. Maar, ja. Maar waar komt je liefde voor een plaatje schieten? Een gevoelige plaat schieten, laat ik het zo zeggen.
Kijken.
Ja.
Gezondheid. Kijken.
Boots gaat
je mic staat aan.
Boets, gaat het nog? Ik dacht dat het een C. Ik dacht dat ik een dove nadering was. Nee, oké, blijde. Sorry, maar ga. Een enorm miskreekje, want ineens hoor ik. Dat moet niet gek worden hier. Oké, sorry.
Dat is altijd wel wat te zien. Ik hou van kijken.
Ja.
Van jongs af aan altijd gekeken van wat zie ik eigenlijk? Wat is dat? En ja. Wat me bijstaat over kijken, een aantal dingen. Het was toen ik het door had wat mijn grootste kracht is, kijken, kwam ik er ook achter dat het eerste woord was wat ik leerde lezen en schrijven. Wat me bijstond bijvoorbeeld, in Deventer als tiener liepen we altijd steeds het rondje, weet je wel, zo'n gang.
Ja.
Hier zou je dan de Kalverstraat hebben en dergelijke.
Ja.
En vrienden van mij zeiden van, ik woon mijn hele leven al lang in Deventer. Maar elke keer als ik met jou wandel, al is het dezelfde straat, ik zie steeds weer wat nieuws omdat jij me erop wijst.
Ja.
Dat is mijn kracht, kijken. En dan vertellen wat je ziet.
Ja,
daarom begon ik dus ook met een magazine. En nu komt het grootste visueel cirkel. Ik kon geen fotograaf veroorloven, dus ging ik zelf me fotograferen.
Heel slim.
En nu ben ik fotograaf en hoor ik regelmatig opdrachtgevers die zeggen, ik kan geen fotograaf fotograferen.
Ja.
En dan denk ik eigenlijk, hey, fuck jou, dat was mijn tekst.
Ja, precies. Enfin, maar luister, met wat voor camera ben je begonnen dan?
Met een Pentax die ik helemaal zelf moest bedienen. Dat was een ramp. Want ik ben autodidact. Dus ik moest allemaal zelf leren. Toen dacht ik van, meneer, ik heb een camera nodig die het allemaal zelf doet. Ik hoef alleen maar te richten. En toen kwam er iemand langs van, hey, ik heb een camera voor je. Dit en dit. Van ja, van mijn oom voor een vuurtoren. En ik keek naar boven. Ik zei, nou, op hoop van zegen.
Oh, ja.
En dat was een succes. Toen kwam ik erachter van, hey, verrek, ik ben er goed in. En dan de gebruiksaanwijzingen gaan lezen. En dan gaan kijken, wat doet het eigenlijk? En wat is de techniek? Gaan verdiepen. En me doorgroeien. En dan eigenlijk ontdekken van, dit is mijn roeping. Verhalen vertellen in woord en beeld.
Ja.
En daar gaan heel wat tijden overheen.
Ja, logisch.
En dus ook de journalist ontdekt.
Ja.
In mij. En toen de tijd van met de moeder van mijn zoon geprobeerd om in Cameroen een mediabedrijf op te starten.
Helemaal in Cameroen.
Ja, die moeder kwam daar vandaan. Zag ik ook niet aankomen, maar
jongen, ik moet gelijk denken aan die ene tv-show. Waar ze verliefd meegaan met hun
zoiets, ja. En, maar ja, zo werkt God dus ook weer in mysterieuze wegen.
Ja.
Want die relatie werd niks. Dus we kwamen toch sowieso terug in Nederland. En we bleven in Nederland. En de relatie liep spaak. En als ik daar nu een mediabedrijf zou hebben gehad, zou ik goed op Pisang zijn. Want er is daar een burgeroorlog gaande.
Zo.
En je weet, degene die als eerste verdwijnen, zijn over het algemeen de mensen die durven te spreken.
Ja, ja, ja.
Dus aan de ene kant, oké, zitten we toch in de juiste kant, veilig. Wat is dan het idee? Maar ja, ondertussen doorgegaan met journalistiek hier in Nederland.
Ja.
Lokale journalistiek, want ik heb een zoon. En die moest ik dus tegelijkertijd de deadline halen en zorgen dat het eten niet aanbrandt. Ja. Is een uitdaging. Ja, daarom kan Jelle ook goed koken. En vannacht op mijn computer gaf, en nu dat omdraaien, dit en dit.
Heel, heel mooi. Heel
en mooi. Eigenlijk maar gericht op volledig zakenfotografie.
Ja.
Business fotografie.
Dus je hebt op een gegeven moment heb je gewoon de stap genomen en gezegd, luister, dit is wat ik wil doen. Hiermee wil ik dus geld verdienen.
Ja, heel simpel. Ik was doodongelukkig in mijn relatie. Ja. En ik had ook niet zo helemaal naar mijn zin op mijn werk. Want ik werkte in een winkel en ik had een racistische bedrijfsleider.
Wat voor werk deed je? Werkte je ook?
Verkoopmedewerker.
Foto's?
Of? Ja, fotowinkel.
Ja, okay.
En
je had een racistische bedrijfsleider. Kan je ons een voorbeeld geven?
Nou, ik vond het heel vervelend dat er zwarte mensen waren. En dat is dan toch wel lastig als het gros van je fotografie uit donkere mensen bestaat. Omdat je gewoon simpelweg in een wijk woont waar de meeste mensen om je heen donker zijn.
En je ex is natuurlijk.
Ja, die is ook donker. De originele Afrikaanse mensen zijn over het algemeen. Ja, ja. Onder de Sahara zijn over het algemeen best wel donker.
Ja, ja.
Ergens komt het kleurtje vandaan.
Ja.
En je zoon is dan ook wat donkerder.
Ja, klopt.
En dan is het. Nou, als dan het N-woord wordt gesproken over je zoon, van hij is wel lief en aardig, maar hij is wel gewoon een N-woord.
Ja.
Dan moet je even heel hard op je tong bijten en tot 100 tellen om te zorgen dat het inkomen verzekerd is. Maar toen op een gegeven moment gedacht van, ik ga hier wel, dit onthoud ik.
Maar luister, ik wil toch even blijven hangen hier. Hoe heb je dat gedaan? Hoe lang heb je dit meegemaakt?
Ik heb het op een gegeven moment.
Hoe lang heb je gewerkt daar?
5 jaar, simpelweg.
5 jaar lang heb je deze shit aangehoord?
Nee, op een gegeven moment, na 3 jaar begon die shit te beginnen.
Oh, dus hij was toen kwam de aap uit de mouw.
Ja, het bedrijf had meerdere winkels en ik werd overal neergezet. En en dan kwam ik daar terecht en op een gegeven moment begon dat op te spelen. En ik dacht van, maar misschien dat je het bekend mee bent, maar als je een vrouw hebt die buiten Europa vandaan komt, moet je garant staan voor de IND. Dus je moet 5 jaar lang een vast inkomen hebben. Klopt, dus ik moest 5 jaar lang uitzitten. Ja. Ik wist wel, zodra dat contract weg is, ga ik naar de grootste concurrent.
Ja.
En ga ik je weg concurreren. En dat heb ik gedaan.
Mooi, mooi. Maar ik ben nog steeds flabbergasted. Hoe heb je 2 jaar lang het kunnen wegslikken? Okay. Heb je nooit wat gezegd? Heb je geen stoom verkocht?
Nee, ik heb ze failliet gemaakt.
Oké, dat is natuurlijk ook een hele mooie manier. Maar ik had het niet getrokken.
Het was heel lastig, maar ik heb er ook wel een gedicht over geschreven. Maar onder andere.
Daar mag je straks ons alles.
Soms is niks, net doen of je lijkt dat je niks doet, het beste wat je kan doen.
Daar ben ik eens met je, maar.
Als ik de simpelweg uit had gehaald, was ik ontslagen.
Maar ik begrijp dat voor jou natuurlijk meerdere zaken speelden. Dat heb je net gezegd. En je had die baan nodig.
Ja.
Maar het is verdomme moeilijk.
Het is heel lastig.
Godsamme zeg, jongen.
Ja, dus dat is lastig. Het is een uitdaging. Is een
heel
test.
Knap van je. Heel knap van jou. Ik prijs je echt.
Want dat denk ik maar laten we dat.
Want Rodney hier had echt een kamehameha gegeven. Hè? Ja, sorry.
Ja,
maar
weet je wat nou het lastige is van die mensen die racistisch zijn?
Ja.
Ze doen het achter de ellebogen. Want ze gaan er niet tegen, want denken, dat gaat hard aankomen.
Ze hebben het zelf moeilijker dan degene waarover ze praten vaak.
Dat
maar, sowieso. Maar ik pik geen shit. Ik ben een hele lieve jongen, maar er zijn grenzen.
Ja. Nou, in dat geval moest ik heel veel pikken.
Ja, moest wel.
Maar ik onthielde wel.
Ik vind het heel knap van je dat je het zo lang hebt volgehouden. En dat je daarna met je plan gewoon komen bent.
Ja, gewoon doorgaan, leren.
Ja.
En op een gegeven moment in die rat race mee zijn. Want je wilt geld verdienen natuurlijk.
Uiteraard, ja.
En op een gegeven moment was ik doodongelukkig thuis. Doodongelukkig op mijn werk. Ik dacht van, wat doe ik eigenlijk? Ik ga in ieder geval op mijn werk gelukkig zijn. Dus ik ga doen wat ik wil doen. Verhalen vertellen. En ik vertrouw erop dat het geld wel komt. Gewoon knetter hard werken. En het geld kwam ook.
Ja.
Ik verdiende genoeg om rekeningen te kunnen betalen. Goed, dat is pas rijkdom.
Ja.
En op een gegeven moment eindigde de relatie ook. En dan sta je er in eentje voor. En dan kom je even in een diepe periode.
Dat zijn hele moeilijke dingen. Want ik herken dat. Heb je gezorgd voor Jelle toen? Of...
16 jaar lang zorg ik voor.
Nou ja, ik heb dat meegemaakt ook. Ik heb niet zo lang voor mijn zoon alleen gezorgd. Maar ik heb wel een tijd lang alleen voor mijn zoon gezorgd.
Tot zijn achtste was bij mijn zoon... was ik samen met zijn moeder.
Ja.
En dan kan je een touwtje trekken wie nou het meest doet. Maar
dat is wel vervelend, dat vingerwijzen. Joh. Ja, voor kinderen.
Ik vond het wel, het was een flinke uitdaging in ieder geval om te staan en te houden.
Ja.
De zegen erin was dat mijn vader hulpbehoevend werd en bij ons kwam. Dus we hadden een instant oppas.
Ja,
op een gegeven moment was hij wel zorgbehoevend. Dus we hadden twee kinderen eigenlijk op te passen.
Ja.
En op te voeden en bij te houden. En dan zei mij eigenlijk wel eens van, nou, ik heb er eigenlijk drie, want ik heb ook nog mijn man. Je weet hoe vrouwen zijn.
Ja, precies. En,
nou, op een gegeven moment is je vader weg. En je probeert alles uit, nog alles wat je kan om die relatie met te laten slagen.
Ja.
Op een gegeven moment gaat het niet. En ook in gesprek met God van... hoe nu? En die geeft dan, je gaat die kant op en ik geef je de tools om op een nette manier, een verantwoordelijke manier, iedereen zijn eigen weg te kunnen gaan. Maar dan sta je er eentje voor. Dan komt die economische crisis en dan zit je in een vakgroep. Fotografie en journalistiek is heel lastig geld verdienen. Vooral als je dus niet meegaat met de massa en in die kroeg zit waar de rest zit en dat maar juist erop afgaat. Maar daar is het verhaal, want daar is er nog een verhaal. Even. Lastig. En in die periode kwam ik ook van... ja, want nu eigenlijk voor mij hoeft het niet meer.
Ja.
Maar je hebt een kind. Dus je gaat door. Je weet van niet opgeven.
Je moet. Ja, klopt.
Je gaat door. En dan komt er op een gegeven moment... God om de hoek kijken en laten zien...
Klopt.
Jij hebt het volgehouden voor me. En nu ga ik laten zien wie ik ben.
Het mooie is dat jij natuurlijk... veel eerder dan mij... een beetje bewust bezig bent geweest... met je geloof. Toen mij het overkwam dat ik alleen voor mijn zoon moest zorgen... was ik nog niet op dat punt. Alleen, nu weet ik wel dat hij er altijd is geweest, om het zo te zeggen. Hè?
Ja.
Ons lieve heer. Maar het is mooi om te zien dat je erachter komt... hoe vindingrijk je kan zijn als man zijn... als je alleen voor een kind moet zorgen.
Ook zo zoals vrouw zijn.
Ja,
Corrie, een goede vriendin van ons, heeft een heel mooi nummer erover. Sticky Fingers.
Klopt. Ik bedoel natuurlijk... ik heb natuurlijk over alleenstaande ouders in het algemeen. Maar nu in dit geval nu even over onze situatie als vaders zijn.
Kom je erachter dat er heel weinig mensen er rekening mee houden... dat er ook alleenstaande vaders zijn?
Ja, klopt. Klopt. En ik moet een God ook echt danken dat ik het samen met hem... dat ik die tijd door heb gestaan. En dat we, weet je, vandaag de mannen zijn die we nu zijn. Want mijn zoon is super succesvol bezig met zijn vechtsport gebeuren.
Ja.
En ik kan alleen maar trots zijn.
Ja, ik ben ook heel erg trots
en
op jou.
En ik denk dat jij ook trots kan zijn op Jelle. Ik heb je zoon natuurlijk een aantal keren gezien. En het is een hele beleefde, beschaafde jongen. En een hele liefhebbende broer, vind ik. Althans, dat straalt hij wel uit naar zijn zusje. En,
dat is die ook echt.
Ik denk ook dat het voor jou ook echt een rots in de branding is. Als ik hem zo zie. Ook als ik hoor hoe je met je broers bent... en hoe je je eigenlijk hebt ontfermd over de family. Als hij alleen al de helft heeft van wat jij hebt... dan gaat deze jonge man een hele mooie toekomst tegemoet, denk ik.
Zeker weten. Ik ben echt... zeer trots op mijn zoon. Hij heeft het ook niet makkelijk gehad. En
dat
hij is helemaal tot
graag.
Ontwikkeling gekomen. En hij is een mooi jongen ook om te zien.
Zeker weten.
En hij is slim. Hij heeft humor. Hij is zeer zorgzaam. Dat had hij altijd van kleinste af aan al.
Ja.
Als we ergens op vakantie waren, waar ook. En dan viel een ander kind. Meteen zorgzaam. Hè? Gewoon onder de indruk. En dat was dus ook een gebedspunt voor mij. Want ik was al single. En ik dacht van de ene kant wil ik achter de vrouw aan. En aan de andere kant dacht ik van het hoeft allemaal niet meer. Maar ik wil eigenlijk wel dat mijn zoon nog meemaakt. Wat een moeder in het huis is die lief is. Wat een moeder in het huis is die zorgzaam is. Wat een moeder in het huis is die aardig is tegen papa.
Een liefhebbende moeder gewoon.
Ja. En dat was mijn gebedspunt, een van de velen.
Ja.
Want daarnaast ben ik ook wel zo egoïstisch om te denken... ik wil ook wel een sexy vrouw, een leuke vrouw en een lekker ding.
Ja, het oog wil...
Het oog en het vlees wil echt heel wat meer. Ja. Maar eerste plaats iemand die zorgt voor een goede liefde. Moederrol in mijn huis.
Ja.
En ja, na heel wat gedate en wat kandidaten die voorbij kwamen... kwam op een gegeven moment toen ik echt had van... nou, ik moet echt helemaal volledig naar God luisteren... kwam mijn vrouw Roshici weer om de hoek kijken. En die had ik... nu 20 jaar geleden voor het eerst mij uitgevraagd, maar toen liep ik een blauwtje.
Maar daar ga je niet dood van.
Nee, dat krijgen alleen mijn kinderen van uiteindelijk. Ja, 17 jaar later.
Heb je heel mooi gezegd, vriend. Luister, Jan heb zelf onze lieve heer gebracht in dit gesprek. Ik wil je vragen of je de luisteraars kan uitleggen wat geloof voor jou betekent. Hoe ben je ermee in aanraking gaan komen? Je zegt net bijvoorbeeld over de situatie van je zoon. Maar waar is het begonnen voor jou echt? Dat je dacht, ik ga mezelf geven aan onze lieve heer.
Dat is eigenlijk heel moeilijk in een notendop vast te stellen.
Nou, gewoon even een klein beetje globaal wat het gevoel bij jou was.
Even heel hard door de geschiedenis heen.
Ja.
In mijn jeugd had ik al door van er is meer.
Ja.
Als Bob Marley zong over Ja... merkte ik van, wauw, er is meer. Ja. Ik had het alleen niet uitgevogeld. En ik had al wat meegemaakt van... er zijn ook andere dingen gaande.
Klopt.
Toen, je weet ook waar je gaafs op een gegeven moment vandaan komen. Je weet ook op een gegeven moment dat je iets maakt... waar je zelf onder de indruk bent of dat je iets meemaakt. Denk van, dit kan ik niet zijn geweest.
Klopt.
Toen kreeg ik een crisis in mijn bestaan... waardoor ik echt even helemaal mijzelf stond, als het ware.
Ja.
En zag ik het ook echt niet meer zitten. Toen las ik een boek. En toen zag ik echt een fel licht. Ik wist zelf alleen nog niet, is dat nou Jezus, nou God? Ik ben altijd iemand die altijd dingen achter tevoren uitvogelt.
Ja.
En die had van, ook ik heb een bedoeling met jou. Geef niet op. Toen ben ik met op je tanden bijten doorgaan.
Hoe heb je dat gevoeld? Hoe heb je die boodschap... hoe is die boodschap bij je aangekomen? Heb je het gedroomd? Zat je gewoon, was het gevoel wat bij jou...
Ik heb het idee dat ik toen op zich sliep.
Ja.
En dat het zo'n helder licht is, dat het niet verblindt. Maar je voelt elk atoom in je lichaam wordt doorlicht.
Ja.
En zoveel warmte, zoveel liefde. Ongekend gevoel.
Ja.
En daar maar mee doorgegaan. En dan op een gegeven moment... Pardon.
Ja.
Ik heb nog steeds de kriebeloest. En hij lacht heel gemeen.
Ja, ik moest zo lachen. Ik zie het gebeuren. Ja.
En toen op een gegeven moment... kom je steeds verder. Oké, wat? Maar je staat in de wereld. Je moet je kost verdienen. Je bent bezig.
Ja.
En op een gegeven moment... toen eigenlijk de eindiging was van de relatie met de moeder van mijn zoon.
Ja.
Wat ga je dan doen? Ga je weer al het oude doen? Of ga je, toen had ik het voorgenomen van, nou, ik ga alle kerken Zuidoost bezoeken. Want dat is een andere scene voor mij. Ja. En dus weer eens wat anders.
Klopt.
En ook een 5-jaar plan hier in Zuidoost, want we hebben nogal wat kerken hier.
Ja, of dingen die ze kerk noemen. Hè? Ik bedoel,
van ja, niet, kerk is een groot woord. Vier letters is een groot woord.
Nou ja, heel mooi gezegd.
En... maar daarin op een gegeven moment ook een strijd gaande... over de zeggenschap voor Jelle, mijn zoon.
Ja.
Wie heeft de autoriteit, wie heeft de daadwerkelijke zeggenschap?
Heel vermoeiend, hè?
Heel vermoeiend.
God,
en dit was echt een geestelijke strijd.
Ja.
En toen kwam een puntje bij paaltje dat ik zei van... nou, ik weet dat God bestaat. Jezus had ik nog niet uitgevogeld.
Ja.
En ik weet aan welke kant ik sta. Maar ik ben journalist, dus ik sta neutraal. En mij kan je niet zien aan welke kant ik sta.
Ja.
Maar op een gegeven moment kwam een zodanige situatie... nu moet ik kiezen, wil ik de boel kunnen redden.
Ja.
En dan moet je overgeven van... jij kan de boel niet redden. Je hebt het over te dragen aan Jezus.
Ja. Ja.
Nou, dat gedaan en toen van... oké, daadwerkelijk hij is in mijn leven. En wat nu? Dan behoor je ook de Bijbel te lezen. Dan behoor je ook te gaan onderzoeken. Wat doe je? Waar geloof je eigenlijk in?
Ja.
En dan gaat er elke keer weer... steeds meer wetenschap komt door je toe. Steeds meer kennis van voort. Ja. Steeds meer ervaringen. Steeds meer ga je zien. Steeds meer kan je staan in je geloof. En met autoriteit spreken en andere mensen helpen. Bovenal andere mensen helpen en dienen. Zonder jezelf te verwaarlozen, dat zeg te verloochenen.
Want en, hoe deal jij met de mensen die dus niet gelovig zijn? En die dan altijd de discussie met je aangaan van... ja, maar wat als dit en hoe kan er dat de oorlog...
Nou,
en hoe kan
er dat Rodney, dit? Mijn naam is Auke van der Hoek. Ga met mij een discussie aan. Kijk naar de Zwarte Piet racisme discussies. Wat ik daarvan heb gehoord is van... nou, zodra Auke met een grappige rol in de discussie komt... moet hij erin opletten, want die discussie ga je niet winnen.
Als ik zelf mag zeggen, ik ga niet eens in discussie over de hele Zwarte Piet gebeuren. Dus daar ga ik ook niet over starten. Wat betreft mijn geloof, ik respecteer ieder.
Ja, sowieso heb je iedereen te respecteren, wie het ook is. Je hebt altijd respect te tonen.
Ja.
Natuurlijk zijn er uitzonderingen op de regels. Die de regel bevestigen. In discussie met geloof.
Want je loopt er waarschijnlijk ook vaak tegenaan... dat mensen niet gaan geloven of de Heer afbranden. Of,
juist. Ik ben op onderzoek uitgegaan van waarom komt dat vandaan? Waar komt dat vandaan? En ik had het deze week of gisteren nog bedacht van... volgens mij ben ik nu in staat om te wijzen wat allemaal het verschil is. Wat maakt het verschil?
Ja.
Heel veel mensen, vooral mijn ouders en die generatie... zijn opgevoed dat eigenlijk de Bijbel letterlijk en figuurlijk erin werd geslagen.
Ja.
Dat is een ander soort geloof. Dat is een traditioneel geloven en dan heb je een religie. Maar heb je ook de ervaring, heb je ook die persoonlijke vriendschap met.
Ja.
En dan ga je terugkijken en dan ga je echt studeren. En dan ga je ook echt studeren. En dan kom je erachter van... ja, er zijn heel veel foute mensen geweest die de Bijbel hebben gebruikt om heel veel fouts te doen. Maar als je er goed kijkt, de kruistochten bijvoorbeeld. Jezus zou zich omdraaien in het graf waar hij dan niet in ligt.
Ja.
Maar nergens kan je dat in verantwoorden dat dat gebeurd is op de Bijbel.
Klopt.
Alles wordt uit context gehaald en alles wordt geciteerd en dergelijke.
Ja.
Maar weet je daadwerkelijk wat er staat? En op een gegeven moment is het de waarheid. Op een gegeven moment heb je door van... ja, maar zo staat het dan, zo behoren we te doen. Maar je moet studeren. Je moet niet dingen van anderen aannemen. Je moet letterlijk veel lezen, veel luisteren, veel praten. En dan voel je jezelf wel wat de waarheid is.
Ah, het is voornamelijk voelen, denk ik ook.
Ja.
Ik heb niet zoveel studie gedaan als jou. Ik denk dat ik nog wel op dat pad kom. Dat ik mezelf nog meer ga verrijken en mezelf ga onderwijzen. Ja. Maar ik voel het wel.
Nou, je weet wanneer iets goed is en wanneer iets fout is.
Ja,
hoe men ook praat, als iets krom is, is iets kroms. Nu ben ik heel goed in dingen die krom zijn recht te lullen. Daar niet van. Maar het blijft krom.
Het is een gave. Het is een gave ook. Ja,
op zich zou ik het heel goed doen in de politiek.
Ja, zeker weten. Ik was gewoon heel erg benieuwd hoe jij in het geloof gerold bent, om het zo te zeggen. Hoe je daarmee omgaat. Ik ken natuurlijk redelijk, dus ik weet ook hoe jezelf uitdraagt. Je valt geen mensen lastig van je moet dit of je moet dat. Nee,
ik ben heel erg tegen moeten.
Zo vermoeiend, jongen. Ik heb bijvoorbeeld ik woon in de boot. Ik woon letterlijk op Belmerplein en daar staan één keer in de zoveel weken staat daar een groepje mensen als het woord te verkondigen. Daar denken ze.
Ja.
Want ze zijn agressief als de pers, jongen. Als je langs loopt, ik word gewoon wakker gezild. Ik heb wel eens gehad dat ik bijna naar beneden wilde gaan en ze echt gewoon vriendelijk wilde vragen om op te rotten. Maar ja, ze hebben een vergunning om daar te staan. Blijkbaar maar. Een hoop winkeliers zijn niet blij met deze heren. En wat je dus krijgt... je krijgt afkeer tegen het geloof... zonder dat mensen weten wat het eigenlijk is. Want dat mensen zoals dat groepje wat in de poort staat... het op zo'n agressieve manier brengen...
Ja.
Dat mensen sowieso een hekel krijgen aan het woord, om het zo te zeggen.
Maar wat ruimte met agressiviteit en Jezus? Niks.
Maar grapje, jongen. Als je langs loopt en... je hebt to talk to God. Die mensen zijn gewoon bang. Ja. Nee, maar ik zie het gebeuren. Ik sta op het balkon.
Ja, je wordt angst ingesproken. En dat is het, mensen. Je moet iets. De gros van alle mensen vinden dat, dat jij iets moet vinden wat zij vinden.
Nou.
En dat van later. Doe je eigen ding. Ontdek je eigen waarheid.
En, heel mooi dat je dat zegt. Want precies dat heb ik ook. Ook ja. Ik en.
En je ziet vanzelf wel wie het voorbeeld geeft.
Precies. Weet je, ik en. Ik heb geen oordeel over mensen. Ik vind alles goed als je me respecteert. Ik respecteer je ook. Maakt niet uit in wat je gelooft. Als je wel gelooft of niet gelooft.
Het is jouw keuze.
Maar val mij niet lastig met als je niet gelooft. Want ik val jou ook niet lastig met mijn dingen. Alleen ik probeer je, als je daarom vraagt, wel uit te leggen waarom ik wel geloof en waarom ik denk waarom het goed is voor je. Ja. Maar ja, het is en blijft een eigen keuze. En soms krijg je de signalen, maar dan zie je het niet. Hè? Ik heb dat ook meegemaakt, jarenlang. Dat ik eigenlijk al lang een beetje bekeerd had kunnen zijn. Maar
wij zijn soms wel heel
traag. Gewoon koppig, ja, traag, koppig, ik weet het niet. Maar een... Ik doe wat jij dus zegt. Ik probeer mensen te helpen. Ik probeer een goed mens te zijn. Ik denk dat dat me wel redelijk afgaat. Want ik hou niet van negativiteit. Ik hou niet van hoofdpijn. Ik hou niet van gezeik in mijn leven. En ik denk dat het allemaal komt. Doordat ik gewoon nu de Heer in mijn leven heb. Snap je? Dat ik dus nu zo in het leven sta. Ik kom natuurlijk... uit een wereld die zo macho is als wat. Weet je?
Dat is een understatement, geloof ik.
En ik zit nog steeds in die wereld. Maar ik bewandel het pad anders.
Ja.
Maar ik ben geen andere Rodney. Ik heb gewoon wel de rust gevonden, omdat ik de Heer heb
En dat maakt je dus anders voor de wereld.
Weet je?
En daardoor ben je dus een voorbeeld op een gegeven moment. Van, maar waarom is hij zo rustig? Waarom? Wat doet hij dan? Hoe gaat hij dan met die problemen?
Klopt.
Het is echt nergens dat we beter zijn. We hebben alleen een rust. We hebben een hele grote
rotzooi. Hebben we nooit gezegd, ik ben beter dan jou, want ik dit of dat kan je beter doen. Want nee, joh.
Als ik iemand zeg van, joh, dat was nou echt stom wat je deed. Dat zeg ik wel eens.
Ja.
En dan is iets van, hoezo weet jij het beter? Nou, ik heb het zelf ook zo stom gedaan. Waarschijnlijk stommer. Dan dus ik kan het nu uit ervaring van, dat was echt stom wat je deed.
Dat heb je vaak met kinderen.
Ja. Ja. Ik zeg, van fouten leer je. Van andermans fouten leren een stuk efficiënter. Dus neem even voor mij een advies aan. Moet je niet doen tegen een tarapanen lopen. Doet ze.
Heb je heel mooi gezegd. Heb je heel mooi gezegd. Luister, ook je zou het bijna vergeten. Maar ik heb je natuurlijk uitgenodigd. Omdat je iets hebt gedaan wat niet velen kunnen, vind ik. Althans niet in mijn kring. Je hebt een gedichtenboek geschreven.
Pardon, niet.
Ja, nu gaat het ook?
Ik ga nu even als de hele zoele gedichter klinken.
Ja.
Een gedichtenbundel uitgebracht.
Ben de tijd geleden. Ik zit natuurlijk naast je in de kerk. En je had te aangeven, Rodney, ik ben met het boek bezig. Ik wil gaan bundelen. Zo gezegd, zo gedaan. En nu zit ik hier met het boek in mijn handen. Jij, ik en ons leven. En ik zie op de cover van jouw boek zie ik een mooie dame.
Hele mooie dame.
Hey, een hele mooie dame. Is toevallig mijn zuster in de kerk.
Ja.
En jouw vrouw.
Ja. Hey. Nou, zo toevallig dat er mijn vrouw is. Daar heb ik wel een moeite voor.
Ik zie de naam niet staan. Ik zie Alke van de Hoek staan. Dus je hebt het gelijk.
Ik heb mijn vrouw geclaimd, ja.
Je hebt gelijk geclaimd.
Mijn vrouw.
Heel, heel mooi. Maar luister, Alke. Kan je ons vertellen hoe een... dit hele idee geboren is totdat we nu hier zitten met het boek in onze handen?
Op zich heb ik altijd wel wat geschreven. Vooral omdat ik aan de zijlijn interviews schreef, artikelen schreef en vaak mensen bezig zag die met dingen bezig zijn. Dan begin je zelf ook een beetje te spelen met woorden.
Ja.
Maar dat heb ik nooit nagejaagd. Maar op een gegeven moment zat ik zo klem met zoveel pijn en verdriet.
Ja.
Dat een vriend tegen me zei, Patrick Meershoek van het Parool, zei, Auk, je moet het van je afschrijven. En van ja, dat is een goeie, van me afschrijven.
Is dat iets wat echt helpt? Ik hoor het veel, ik hoor het veel van mensen dat ze zeggen, je moet het van je afschrijven. En dit, maar helpt dat echt?
Het helpt in die zin, je geeft het de plek. Je laat het eruit slaan. Je bent ermee bezig en je kan je emotie uiten.
Ja.
Dat is het belangrijkste. Nou, toen heb ik ook met God, tegen God gesproken. Met hem overeengekomen van, oké, 6 gedichten, 7 dagen tijd. En ze vloeiden eruit. Ja. En daadwerkelijk, de emotie ging weg. Dicht om te openen, zei toen ook die vriend van me. En eigenlijk, toen ben ik altijd maar bezig gebleven met schrijven en met gedichten maken. Maar er eigenlijk nooit wat aan gedaan. Want wanneer was nou de laatste keer dat ik een gedichtenbundel had gekocht? Nou, weer 10 jaar geleden. Dus waarom zou ik een gedichtenbundel gaan maken? Waarom zou ik weer gaan zien?
Ja. Oké, even, sorry, als ik je mag onderbreken. Een gedicht schrijven. Hoe is dat geboren bij? Want ik begrijp dat je natuurlijk je